Eerst iets over de hemelvaart van onze Heer Jezus. U hebt allemaal hemelvaartsdag achter u. Ik weet niet hoe u die dag beleefd hebt. Misschien al fietsend. Dauwtrappend. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar dat wordt dan zo gezegd. Misschien hebt u een festival gekend. Vroeger was hemelvaartsdag bij mij een muziekfestival. Mijn vader was zo'n dirigent van zo'n fanfare en muziekgezelschap. En ik toeterde er zelf ook mee. En op hemelvaartsdag was er altijd een soort festival, een soort uitvoering van diverse gezelschappen. Alle zondagen waren zondagen en dan mocht je niks. Alleen op die zondag van hemelvaartsdag mocht je bijna alles. Dat was een verschil. Maar dat zei helemaal niets over de hemelvaart van onze Heer Jezus. Hij is naar de hemel gegaan, hij heeft het werk volbracht aan het kruis van Golgotha en heeft nog een aantal weken met de discipelen gewandeld en gesproken. En toen heeft hij de discipelen naar de Olijfberg gebracht en heeft nog dingen gezegd op het allerlaatste moment. Toen heeft hij ze gezegend en al zegenend is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Hij is weggevoerd. Hij is in een bijzondere wagen gestapt, volgens het boek Ezechiël is dat toch een heel bijzonder voertuig. En daarin is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En het bijzondere van de Bijbel is dat u in de Bijbel kunt lezen hoe hij daar aankwam in de hemel. En het merkwaardige is nog duidelijker als je bedenkt dat dat aankomen van de Heer Jezus in de hemel niet in het Nieuwe, maar in het Oude Testament staat. Het is een beetje krom, hè? Je zou zeggen, dit kan niet, en het kan toch. Want in Daniël 7 staat heel precies hoe de Heer Jezus aankwam. Hij kwam met de wolken des hemels. In Handelingen 1 staat dat hij met de wolken werd weggevoerd. En dat de wolk der heerlijkheid, de Shechina, hem onttrok aan hun oog. En dat hij wegging. En in Daniël 7 staat dat hij met die wolk aankwam bij de oude van dagen. Als mensenzoon. En dat hij op de hand van de oude van dagen, die daar op de troon zat, alle macht kreeg, alle gezag kreeg, alle heerlijkheid kreeg. Alles wat te maken heeft met een hele bijzondere plek en positie uit de hand van hem die op de troon zat. En bij die troon, daar was vuur, heel veel vuur, laaiend, vuur, opwellend. En er waren engelen, duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden. Het is een hele bijzondere omschrijving van de plaats waar de Heer Jezus aankwam. En nu zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zegt de Bijbel. Hebreeën 2 zegt tegen u en mij, wij zien Jezus. Niet meer hier op aarde, maar met eer en heerlijkheid gekroond. En we zien hem nu aan de rechterhand van de troon van God in majesteit, in heerlijkheid. De Heer Jezus had gezegd, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Nu die heerlijkheid is hem ten deel gevallen. Hij is daar nu en schittert daar. Hemelvaartsdag. De mensen zeggen, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. Dan ga je invullen, fietsen, wandelen, ontspanning, motocross, weet ik veel, muziek. Maar het is eigenlijk heel uniek dat de hemelvaart van de Heer Jezus zelfs model staat voor uw hemelvaart. Want de kracht die aangewend is om hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, diezelfde kracht wordt aangewend voor jou en voor mij. Nou, als je nou toch iets wilt weten over jouw hemelvaart, dan zul je toch eens naar de hemelvaart van de Heer Jezus moeten kijken. Ik vond een bijzondere illustratie in de Bijbel. En die illustratie die komt uit 2 Koningen 2. Daar wandelt Elia met Elisa. U kent ze beiden. Elia heeft op een bepaalde dag een beetje in een downstemming gezegd, neem mij maar weg, want ik kan het niet meer. Lag onder een struik, kreeg te eten, werd wakker gemaakt, kreeg weer te eten. En hij is uiteindelijk bij de berg Gods, bij de berg Horeb gekomen, in een rotsholte geplaatst. Voor mij staat het vast dat het dezelfde rotsholte was waar Mozes eeuwen eerder ook al stond. En in diezelfde rotsholte heeft Mozes geweldige dingen gezien van de heerlijkheid van God van achteren. Omwonden gelaat. En nu staat Elia daar. Op zich is dat wat bijzonder. Daarom hebben die beide mannen later met de Heer Jezus gesproken. Die beide. Daarom, om die reden. Omdat ze beide op dezelfde locatie stonden. Ik wil dat niet uitdiepen nu, maar dat is echt heel bijzonder. Elia krijgt opdrachten nadat hij de Heere had gezien in het zuizen van een zachte koelte. Niet in donder en geweld, maar heel uniek in het zuizen van een zachte koelte. Of zoals Mendelssohn Bartholdy het uitdrukt, toen de engelen zachtkens zongen. Ik weet niet of u het oratorium Elias kent van hem. Zo ongeveer wordt het neergezet. En een van de opdrachten die Elia daar krijgt is om Elisa te roepen. Dat doet hij ook op een hele speciale manier, een sollicitatieprocedure. Lees maar na, 1 Koningen 19 en verder. Daar komt het woord mantel vandaan. Ik heb iets met het woord mantel. Maar de mantel van Elia. Elisa is uiteindelijk Elia gaan volgen. Heeft hem gediend, heeft water op zijn handen gegoten. Zo zegt de schrift dat. Dat betekent iets, hij heeft hand- en spandiensten verricht. En daarna is het moment daar dat Elia weet dat hij naar de Heer gaat. Dan komt een soort test, een soort examen. Blijf in Gilgal, Elisa, als je wilt. Nee, zegt Elia. Elisa, ik wil niet hier blijven, ik wil met u mee. Ik moet naar Bethel. Blijf in Bethel. Blijf in Jericho. En dan komen ze bij de Jordaan. En dan neemt Elia de mantel, slaat op de Jordaan, water splitst zich, splijt, komt een pad, ze gaan beide door het droge. En dan zijn ze aan de andere kant van de Jordaan, ze zijn weer buiten het land. Dat is niet zo vreemd, want daar begon de Heer Jezus, zijn dienstwerk, daar begon Johannes de Doper. Enfin, daar zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar ze wandelen en ze spreken. En dan zegt Elia, Elisa, doe een wens. Nou ja, als je nou toch wat mag vragen. Misschien is je fiets misschien krakkemikkerig of is er wat anders. Ik noem maar een stom ding. Elisa vraagt, ik wil graag een dubbel deel. Vroeger dacht ik, dat is een beetje te veel van het goede. Want twee keer zoveel vragen als de baas, dat is een beetje te gek. Dat kun je eigenlijk niet maken. Maar dat is het niet. Volgens Deuteronomium 27 was een dubbel deel het deel van een eerstgeborene. Staat in de Bijbel hoor. Een eerstgeborene kreeg een dubbel deel. Als dus een vader 10 zonen had, dan moest hij zijn portie even los van zijn vrouw verdelen in 11. Want de eerstgeborene kreeg een dubbel deel. Hij kreeg dus twee keer een portie. Dat vroeg Elisa, een dubbel deel. Elia zegt, dat is een moeilijke zaak, en ik weet niet of het dat wel kan. Maar als je mij ziet, als ik naar de hemel ga, dan krijg je dat. Dan gaat het gebeuren. En ze zijn wandelend en sprekend verder getrokken en ineens is daar dat moment. Elia in een storm ten hemel. Vurige wagens en paarden. En Elisa roept uit, wagens en ruiters van Israël. Hij ziet hem, kijkt hem na en Elia is niet meer naar de hemel gegaan, hemelvaart. En dan valt er iets af van Elia. Wat valt van Elia af? Diezelfde mantel waar al een paar keer sprake van geweest is. De mantel van Elia. Elisa ziet dat. Neemt zijn eigen kleren, scheurt dat in twee stukken, pakt die mantel, doet die mantel aan en loopt verder naar de Jordaan terug, dezelfde route terug, de route die ze samen liepen, gaat hij nu in omgekeerde volgorde teruglopen tot aan het eind toe. komt weer bij de Jordaan, neemt die mantel, slaat opnieuw. Waar is de God van Elia? Ja, hij, het water splijt weer. Ze lopen, hij loopt erdoor. En de anderen zeggen, de geest van Elia. Ik wil proberen te zeggen, de Heer Jezus zei, als ik heen ga, dan zal de Heilige Geest komen. Als je dat niet ziet, als je dat niet hebt, dan komt de Heilige Geest ook niet. Het komen van de Heilige Geest heeft te maken met de hemelvaart van de Heer Jezus. U vindt het heel gewoon dat na 10 dagen, dus 10 dagen na hemelvaartsdag, dat dan Pinksterdag is aangebroken. En ik wil u proberen duidelijk te maken dat in die mantel die van Elia afviel, in het Oude Testament 2 Koningen 2, een beeld, een prachtig schilderij zit van de Heilige Geest die nu gekomen is. Als je ziet, u ziet Jezus toch? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar als je hem ziet, dan zie je nog iets. Namelijk die mantel van Elia. Nu zet hem even tussen aanhalingstekens. Je eigen kleren stuk scheuren betekent dat wat kenmerkend is voor jou, klerenmakende vrouw, klerenmakende man, wat kenmerkend is voor jou, weg. Maar wat kenmerkend was voor hem, dat mag je aandoen. Wees vervuld, zegt de Bijbel. Als je, dat is een beetje fel, hè. Want wij vinden dat, ja, daar willen we een aanraking, daar willen we iets beleven, daar willen we iets ontvangen. U ontvangt de Heilige Geest. Dus u gelooft in de Heer Jezus, hebt u de Heilige Geest. Want u hoort dan bij de gemeente van eerstgeborenen, zo wordt de gemeente genoemd. Dat zou ik dus niet uit mijn duim. U hebt recht op een dubbele portie. Niet alleen dat uw schuld vergeven is, maar bovendien dat de Heilige Geest, dat God de Heilige Geest in u woont, onderpand van de toekomstige erfenis. U hebt iets bijzonders gekregen. En die mantel van Elia, dat wat hem zo kenmerkte, dat mag nu jou gaan kenmerken. En anderen mogen zeggen, dat is Elia. Terwijl ze Elisa zagen. Zouden ze de Heer Jezus zien in jou en in mij? Hoe kan dat? Hij, de Heilige Geest, zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. De Heilige Geest zal altijd over mij spreken. En hij heeft door de Geest geleid alles gedaan. Hij is door de Geest geleid in de woestijn gegaan, de Heer Jezus, om verzocht te worden. Hij is door de Heilige Geest weer teruggekomen. Hij is door de Heilige Geest verder gegaan. Heel precies, hij heeft door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd, de Heer Jezus. De Heilige Geest heeft een geweldige rol gespeeld. Doe je hem aan? Nou, je kunt zeggen, nou Nick, wacht even tot Pinksterzondag morgen. Dan is het weer Pinksterfeest. Is dat zo? U denkt terug aanstaande zondag aan wat er ooit gebeurd is. Maar u ontving de Heilige Geest toch al eerder? En waarom werkt die Heilige Geest dan niet? Is het omdat u die mantel niet oppakt of omdat u uw eigen kleren niet kapot scheurt? Ik wil dit simpele beeld, dit simpele stukje tekst uit 2 Koningen 2 heel graag hier neerzetten. Want het is heel wezenlijk dat u uzelf ziet zoals Elisa zichzelf zag. Mes in mes scherp. Elia heeft nooit gezegd, als je die mantel straks ziet, dan moet je je eigen kleren maar stuk scheuren en dan moet je mijn mantel maar aandoen. Is dat ooit gezegd? Nee, dat gaat vanzelf. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En wie doet dat dan? De Heilige Geest in ons. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, hoor je bij de gemeente van eerstgeborenen. Ben je buitengewoon gezegend. Heb je een geweldige zegen. Conclusie. Dan gaat het niet meer om mij, om wie ik ben. Maar dan gaat het om hem, om wie hij is. En om wat er met hem gaat gebeuren. En daarom is Leviticus 23 nu een klein stukje tekst. Dat wil ik graag met u lezen. Dan iets uit Leviticus 25 en dan iets uit Matthäus. Daar ga ik nog een paar woordjes van zeggen en dan willen we nog een lied zingen. Ik wilde heel graag deze inleiding aan u kwijt. Een soort last op mijn hart. Eerst Leviticus 23. Dan Leviticus 25 en dan Matthäus 24. Eerst Leviticus 23. Vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En gij zult de Heere een vuuroffer brengen. En de Heere sprak tot Mozes, maar op de tiende van die zevende maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst. Tot zover Leviticus 23. Nu hoofdstuk 25, vers 8. Voorts zult gij u 7 jaar sabbatten tellen. Dat is een moeilijke term. 7 maal 7 jaren. Daar komt dus de eerste keer de term voor. De term voor die ook in Daniel 9, die zogenaamde 70 zevens, die jaar sabbatten. Dat is precies dezelfde uitdrukking als hier. U zult u 7 jaar sabbatten tellen, 7 maal 7 jaren, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaren zijn. Dus daaruit blijkt dus dat dit ook in het verdere van de schrift terug te vinden is. 49 jaren. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand. Op de tiende van de maand, op de verzoendag, zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit 50ste jaar voor u zijn. Dan zult gij niet maaien of zaaien. En wat vanzelf opkomt, zult gij niet oogsten. En dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Want het zal u een jubeljaar zijn. Heilig zal het u zijn. Van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. In het jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Dan lees ik nog een keer. In het jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. En dan het Nieuwe Testament, Matthäus 24, onze leidtekst voor het hele seizoen. Matthäus 24, vers 31. Want we hadden het de vorige keer over het teken van de Zoon des Mensen, dat is vers 30. En nu gaan we verder met vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en zijn bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. Voor de deur. Tot zover. Wij zitten midden in een enorme reden van de Heer Jezus. Een reden over de laatste dingen. Dat is Matthäus 24. Toespraak van de Heer Jezus over de laatste dingen. Deze dingen, broeder en zuster, kunt u alleen maar begrijpen als de Heilige Geest u leidt. Als u de mantel van Elia, mag ik dat zo even zeggen, oppakt. Als u hem laat liggen, ziet u het niet. Het is uw keuze. De Heilige Geest forceert niet, slaat geen bres in uw wal. U zult het zelf moeten doen. U moet de deur open doen. Zoals ook de Heer Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Maar je moet zelf de deur open doen. Kan de Heer Jezus niet door een deur? Jazeker, dat deed hij op de opstandingsdag. Dwars door een deur stond hij ineens in het midden van de discipelen. Dat kan hij wel. Maar hij forceert het niet. Je moet het zelf doen. In de geschiedenis van de Emmausgangers staat heel merkwaardig. Hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. En zij zeiden, blijf bij ons. Aha, graag, zei de Heer Jezus. Je moet hem zelf uitnodigen. Dat is met de Heilige Geest ook zo. De Heilige Geest kun je namelijk bedroeven. Je kunt de Heilige Geest uitblussen. Je kunt op alle mogelijke manieren omgaan met de Heilige Geest. Maar je kunt ook vervuld raken. Je kunt vol worden van de Heilige Geest. Dat is jouw keuze. Jij moet die mantel oppakken. En op het moment dat jij die mantel oppakt, denk je, ja, dat past mijn eigen manteltje eigenlijk niet meer zo goed. Dat moet, mijn eigen ik, mijn eigen gedoe, mijn eigen persoonlijkheid, mijn eigen, dat moet maar een beetje aan de kant, klopt. De Heilige Geest wil zo graag vol zijn in jou. En vanaf dat moment ga je ontdekken wat diezelfde Heilige Geest ooit schreef. Wat heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Ineens, en je hebt de auteur van de Bijbel in jouzelf wonen. Nou, hoef ik niet meer naar Bijbelstudies. Dan weet ik het allemaal. Nu heeft de Heilige Geest ook toevallig gaven. Gaven van de Geest. Mensen gebruikt om iets uit te leggen. Of om iets te vertellen. Om iets te tonen. Maar de Heilige Geest in jou moet het gaan doen. Niet dato. Ik red het niet. Ik red het vanavond niet. Daar is het te moeilijk voor. De Heilige Geest wil het graag doen. In jou. En hij wil je heel graag meenemen. De Heer Jezus is aan het woord. Hij vertelt over de laatste dingen. Hij vertelt over Israël in de toekomst. Dat is moeilijk voor ons. Want we zitten onszelf een beetje in de weg. En we zitten onszelf dan af te vragen. En wij dan? Waar zitten wij dan in dit hele verhaal? De vorige keer heb ik ook al getracht dat uiteen te zetten. Toen het ging over het teken van de Zoon des Mensen. Ik zal het vanavond nog een keer doen. U en ik vormen samen die gemeente van eerstgeborenen, u weet het nog, hè? En u krijgt een dubbel deel. U krijgt niet alleen leven, verzoening, u krijgt bovendien een bijzondere plek in het huis van de Vader. Uw deel is meer dan de andere delen. Dat kan ik u verzekeren. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U bent buitengewoon gezegend. De gelovigen van nu die deel uitmaken van de gemeente. Alle gelovigen van nu maken deel uit van de gemeente. Dus niet van een bepaalde club, niet van een bepaalde naam, niet van een bepaalde structuur. Het is leven uit God. En als u leven uit God hebt, is de Heilige Geest in u. Heeft de Heilige Geest u aan het hoofd verbonden. Door de Geest tot dat ene lichaam gevoegd. Bij elkaar gevoegd, aan één gesmeed. Door dezelfde Heilige Geest. En u hebt uw zegen. U hebt uw geweldige, geweldige zegen ontvangen. De gemeente van eerstgeborenen, nu op aarde, hoort hier niet, zal ook weggaan hier. Was onbekend, is al de eeuwen door verborgen gebleven, nooit is daarover gepraat, nooit is dit openbaar gemaakt, nooit. Het is een geheimenis, een mysterie geweest. Al de eeuwen door. Natuurlijk hebben sommige profeten wel iets in die richting gezegd. Maar ze wisten het ook niet precies. Zegt de Bijbel. Maar Paulus heeft in zijn genade. Of in de genade van God. Door de genade van God. Dingen mogen onthullen die nooit eerder onthuld zijn. Namelijk. Een heel bijzonder plan van God met de Heer Jezus. En in dat plan van God met de Heer Jezus. Heeft de gemeente een prominente rol. Dat hadden we nooit bedacht. We waren al dik en dik tevreden als we konden zeggen, schuld is weg, zonden zijn vergeven. Al die last is weg. Amen, halleluja. Mag je elke dag zeggen. En ik hoop dat je het doet. Ik ben gered. Ik ben een kind van God. Leven uit God. Maar er is nog veel meer. Je hebt een dubbel deel gekregen. Niet alleen je schulddelging is een feit. Maar jouw toekomstige erfenis is bijzonder. Daarom ben je een erfgenaam van God. En een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Daarom ben je geroepen tot het zoonschap voor hemzelf. Daarom ben je geroepen om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Daarom ben je deel gaan uitmaken van de goddelijke natuur. Ik zie het hier alleen maar teksten hoor. Geen uitleg, dit is gewoon uit de schrift. Je bent buitengewoon. Jij bent uniek. En als iemand je vandaag in het oor gefluisterd heeft dat je een waardeloze prul bent, dan zeg je ho ho. Dat kan wel zijn als het om de werkvloer gaat, maar als het om de eeuwigheid gaat, dan ben ik iemand. Maar ja, dat komt natuurlijk niet over op de werkvloer, dat snap ik ook best. En de familie zal zeggen, wat doe je bedweterig en vroom en zweverig. Maar het is wel zo. Je bent uniek, je bent echt heel bijzonder. En God in zijn genade heeft jou en mij uitgekozen om aan hem en aan de Heer Jezus gelijkvormig te zijn. We zijn nu op aarde. Maar de Heer Jezus heeft het hier in Matthäus 24 niet over ons. Hij heeft het over de laatste dingen. En hij heeft het over Israël. Dat volk dat nee zei, dat volk dat hem verwierp, dat volk dat hem miskende, dat hem naar het kruis verwees, dat volk is hier onderwerp van toespraak. En hij zegt, er komt een tijd, het wordt vreselijk moeilijk voor jullie. En jullie worden bestookt door valse profeten. Jullie worden bestookt door valse christenen. En jullie worden bestookt door aardbevingen en door oorlogen en door gerucht van oorlog. Het wordt razend moeilijk voor jullie. Maar er komt een moment dat het tot een herstel komt. Dat is de taal van de Heer Jezus, hier in Matteüs 24. Een hele boeiende uiteenzetting. Maar dan moeten wij weg. Dan moeten wij dus vertrekken. En nu wil ik proberen om dat in dat beeld van zo pas, wat ik van las in Leviticus 23, om dat in dat beeld te stoppen. U en ik zijn op de Pinksterdag. Toch? Door de Heilige Geest aaneengesmeed. Als iemand zegt, ik ben van de Pinkstergemeente, zeg ik ook. Ja, maar u komt daar nooit. Ik kom er elke dag. Ik hoor erbij. Ik weiger te accepteren dat een bepaalde club zich met die term mag tooien. Ik ben ook hervormd in mijn denken. En ik ben ook evangelisch. Maar ik heb het evangelie van onze Heer Jezus, het evangelie van God aangaande zijn zoon leren kennen. De Pinkstergemeente, de dag van Pinksteren brak aan. En de Heilige Geest werd uitgestort. De mantel viel van Elia af. En ze pakten hem op. Het was feest in Jeruzalem. Een buitengewone explosie. En ineens, ze herkenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Ja, ja, de mantel van Elia. Elia komt eraan, zeiden ze toen, in de oude dag. Daarom dat voorbeeld. Ik hoop dat dat voorbeeld blijft hangen. Want het is als voorbeeld heel bijzonder. Dat kan ik u verzekeren. Hoe langer je er naar kijkt, hoe duidelijker dat het wordt. Die Pinkstergemeente, op de Pinksterdag ontstaan, zal ik het zeggen met Leviticus 23, op het wekenfeest ontstaan. Er waren immers 7 feesten in totaal. Hè? Het begon met Pascha, dan het feest van de ongezuurde brood, dat was 2. Dan 3, de graf der eerstelingen, dan 4, dat was het wekenfeest. En toevallig, het is geen toeval hoor, het is geen toeval. Op het wekenfeest kwam de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft van al die gelovigen, of ze nu uit Cappadocië kwamen, uit Macedonië kwamen, uit andere streken en oorden kwamen, een eenheid gemaakt. Dat is de eenheid van de Geest, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Een geweldige, geweldige zegen, door de Geest aaneengevoegd. Niet de Joodse wortels. Niet de Joodse traditie, niet vader of moeder, moeder Jan Joods zijn geweest. Nee, waar dan ook vandaan. Ineens kon Cornelius daarin een plekje krijgen, een Romein. En ineens konden wij er ook bij. Dat was toch super? We zitten toch niet in de Joodse traditie? Wij zijn er ook bij. We zijn er ook bij gevoegd. We zijn aaneengesmeed. Aaneengevoegd tot één lichaam gemaakt. En dat ene lichaam, de gemeente. De gemeente van eerstgeboren is op de Pinksterdag ontstaan. Dat was het 4e feest. En u weet misschien uit Leviticus 3 dat er dan nog 3 feesten volgen. Het eerste feest na het ontstaan van dat wekenfeest, na het ontstaan van de gemeente op het wekenfeest, op het Pinksterfeest, is het feest van het geklank. De eerste van de 7e maand. Ik zal het u gewoon zeggen. De opname van de gemeente. Het geluid van de bazuin wordt gehoord. Verder wordt er eigenlijk niets gezegd over dat bijzondere feest. Over dat 5e feest. Er is geen aparte dit of een aparte dag. Alleen het is een heilige samenkomst, een rustdag. En volgens het boek Numeri moesten er dan offers gebracht worden. Er zou een jubeldag zijn. Een jubeldag. Geen jubeljaar, dat komt nog. Een jubeldag zijn. En een jubeldag zou aanbreken. Wat gaat nu als eerste komen? Voor Matteüs 24 verder gaat, zal eerst de jubeldag voor u en voor mij aanbreken. En dat lied wou ik graag met jullie zingen. Het is, Geert gaat het even projecteren als het kan. Is het 490? Dat is het bazuingeschal des Heren. Het gaat over bazuingeschal vanavond. Misschien voor onze aandacht heel helder staat is dat we straks in de hemel het nieuwe lied zullen zingen, rondom de troon zullen zijn en hem, onze Heer Jezus, zullen bewonderen en hem zullen toezingen. Ze zongen een nieuw gezang, een jubeldag. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat vijfde feest in Leviticus 23 te maken heeft met het vierde feest, het ontstaan van de gemeente en het weggaan van de gemeente. Als die gemeente weg is, even slikken, hè? Maar dan bent u er niet meer. Dan gaat het leven op aarde gewoon door. Misschien bent u er helemaal niet mee opgevoed. Hebt u dit nooit gehoord? Denkt u, ja, gewauwel uit ik weet niet welk hoekje. Dat kan. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik dacht, ze kletsen uit hun nek. Ze zeggen maar wat. Ze praten over de komst van de Heer Jezus en over ons gaan naar hem. Ja, en dan gaat de aarde gewoon door. Het hele leven hier in Denksblo in de omgeving, dat gaat gewoon verder. Er zijn nog steeds mensen. Het is waar. Die gemeente is zo uniek, zo bijzonder, dat ze hier niet hoort. Ze is hemels. En ze zijn hier nu wel op aarde, maar ze zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Ze horen hier niet. En ze worden hier ook weggehaald. Wanneer dan? Ja, op die jubeldag. Als het bazuingeschal des Heren klinkt. Als het geluid van de bazuinen klinkt. Weet u, Mozes heeft het volk van God tegemoet gevoerd toen de bazuinen gingen klinken. En dat geluid van de bazuinen werd in Exodus 19 gaandeweg sterker. Ik heb afgelopen dagen een aantal keren gedacht, Heren, dit wil ik graag. Ik wil voor u een knechtje zijn om het volk van God dichter bij u te brengen. Om het volk in uw nabijheid te brengen. Want als het bazuingeluid gaandeweg sterker wordt, wat moet je dan doen? Dan zullen we daar moeten zijn waar hij is. naar hem gebracht worden. Bij elkaar gebracht worden. Als de Heere God in het boek Numeri 10, zilveren trompetten laat maken, dan dienen die zilveren trompetten onder andere tot het bijeenroepen van de hele gemeente. Bij de plek waar God woonde. Dat was toen de tabernakel en later de tempel. Ze werden de Heere tegemoet gebracht. Bazuingeluid. Daarom zegt 1 Thessalonicenzen 4 dat er een bazuin Gods zal zijn. Daarom zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 15 dat de bazuin zal blazen, zal klinken. En de doden en Christus zullen eerst opstaan en we zullen naar hem gevoerd worden. Een jubeldag zal het zijn. Een geweldige gebeurtenis. Het ontstaan van de gemeente, buitengewoon. Het weggaan van de gemeente, ook buitengewoon. En stel nu eens dat u die twee feesten, het vierde en het vijfde feest, er even uitlicht. Dan houdt u er vijf over, dat voelt u aan. De eerste drie, Pascha, feest van de ongezuurde broden en de garf der eerstelingen. En aan het eind, grote verzoendag en loofhuttenfeest. Misschien is het te fors, misschien heb ik te veel hooi op mijn vork genomen, maar dat laat ik nou maar los. Ik heb er rust over gekregen om het toch te zeggen. Ik wil dat zo graag op deze wijze uit de doeken doen. Want stel nu eens dat u zich kunt verplaatsen in de idee dat u hier niet hoort. Ja, we waren hier, maar toen waren we dood in misdaden en overtredingen. En nu hebben we leven uit God. En die wereld die gaat voorbij en alles wat ze heeft, dat gaat ook voorbij. Er blijft hier niets over, is ook voor ons niks te zoeken hier. En we gaan naar de Heer Jezus. En vanaf het moment dat de gemeente naar de Heer Jezus is gegaan, haar jubeldag kent, het feest van het geklank, de bazuinen hoort en we bij hem zijn en hem zien en hem huldigen, gaat de Heere met Israël verder. En het is heel merkwaardig in Leviticus 23 dat op die eerste dag van de zevende maand het feest van het geklank is. Als het bazuingeschal des Heeren wordt gehoord. We zongen dat net. Dat er een tijdje niks is. 10 dagen maar. En op de 10e van diezelfde zevende maand, dus een kleine periode later, is daar opnieuw bazuingeluid. En dat is het bazuingeluid waarover de Heer Jezus spreekt in Matteüs 24. Ik heb met u gelezen in Matteüs 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier winden. Dat is niet de gemeente die weggehaald wordt. Dat is Israël die bij God gebracht wordt. Ik probeerde met u te lezen Leviticus 23. Dat heb ik gedaan, hè? Vers 23 en verder. Maar ik heb ook met u gelezen Leviticus 25. Wat staat daar in Leviticus 25? Eens in de 50 jaar zal er een jubeljaar zijn. En op die 50ste, het 50ste jaar, jubeljaar, zal er luid bazuinigen. Oh, dus toen daar ook al. Ja, daar ook al. Toen ook al. En dan kwamen ze weer terug. Ze waren in armelijke doen gekomen. Ze waren hun boerderijtje kwijt. Ze konden nooit hun bezitting kwijtraken. Alleen maar hun opbrengsten. Weet je wat, was het vruchtgebruik waarover gehandeld werd. Nooit over de vierkante meter zelf. Maar in het jubeljaar kwam iedereen die in armelijke doen was geraakt terug in zijn bezitting. Ik weet niet hoe je dat bedenkt. Maar je kunt je dat best voorstellen. Dat is ziekte, dat is zorg. Het gaat niet zo goed in het boerderijtje. Je kunt je hoofd niet meer boven water houden. Je moet het oogst gaan verkopen aan de buurman of aan de rijke man. En die koopt het ook. En je mag hem bij die man in dienst. En je moest meewerken en je kreeg slavenloon. Maar ze hebben geteld. Ik weet niet of ze dan op hun horloge keken. Dat doe je vandaag misschien wel. Of op hun zakcomputertje. Maar ze zeggen, oh ja, nog 5 jaar. Nog 4 jaar. Nog 3 jaar. Nog 2 jaar. Nog 1 jaar. Nog 10 maanden, nog 8 maanden, nog 3 maanden, nog 2 maanden, nog 1 maand, nog 5 dagen, nog 4 dagen. En dan gingen ze terug naar hun oorspronkelijke bezitting. De vader zegt tegen de jongens, maak je klaar. We nemen daar even een spurt straks. We springen zo weer in ons. En ineens is daar die 10e van de 7e maand. Bezuinigers al! Rennen naar hun oorspronkelijk bezit. Ze kregen alles terug. Zo ging het toen. Zo had de Heer het geregeld. Hoe zouden de Israëlieten uitgekeken hebben naar het jubeljaar? Nou, geweldig. Herstel van alle dingen. Geen verkiezingscampagne. Van die doet het iets beter dan die. De Heere zegent en terug naar ons bezit. En nu hoop ik dat het muntje gaat vallen. Als de Heere dan in zo'n jubeljaar de bazuin laat schallen. En ze komen terug in hun oorspronkelijk bezit. Hoe zou het dan gaan met Israël? Ze zijn verarmd. Ze zijn hun zegen kwijt. Ze zijn de opbrengst van het land kwijt. En ze moeten knokken. Het is armoedtroef. En het is geweldig armoedig. Met alle respect voor hun intellect. En voor hun ontwikkeling. Maar u weet hoe ze eraan toe zijn. Het is bijna niet te tillen. Luister maar eens goed daar. En je weet het. Maar dan komt er een jubeljaar. Dan zendt de Heer zijn engelen uit met luid bazuin geschal. En ze gaan. 1 groot verlangen. Terug naar ons bezit. Terug naar wat we ooit hadden. Want de Heere God had het toegezegd. Aan Abraham. Zonder voorwaarden. Jubeljaar is voor Israël een geweldig moment van zegen. Terug in de zegen. Terug in dat wat de Heere ooit voor ze had. En gekoppeld aan grote verzoendag. In uw voeten aankomen. Onmiddellijk. Vanaf het moment dat je dit zegt. Zullen zij zien op hem die doorstoken. Ja, het kan niet anders. Ineens zien ze dat het kruis van de Heer Jezus en zijn overgave daar en zijn lijden en zijn verworpen zijn. Daarin cruciaal zijn. Zien op hem die doorstoken werd. Vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Ze zien ineens hem die doorstoken werd. Die aan het kruis zijn leven gaf. En ze zullen zegen op zegen krijgen. Dat gaat dan gebeuren. De Heere God zorgt ervoor dat die Israëlieten, waar ze ook vandaan gehaald moeten worden, ze komen terug. De Bijbel zegt in Jeremia al zit er maar 1 in Shanghai. Ja, dat woord Shanghai komt in de Bijbel dan niet voor. Maar al zit er maar 1 ergens in de stad, ik pak hem eruit. Al zit er maar 2 ergens in de Sovjet-Unie, dan haal ik ze eruit. De hele zware gereformeerde mensen hebben gezegd, ja, als er nu 1 uit reizen tot bekering komt, ja, dan is het een beetje op. Dan is het gebeurd. En 2 uit Nederland, maar ja, je kunt toch niet zomaar de Heer Jezus aannemen. Dat hebben zij gezegd, van diezelfde tekst. Terwijl het helemaal niet over ons ging. Het ging notabene over Israël. In God, ook al zitten ze zich, weet ik veel waar, ook al zitten ze in de uithoeken van deze aarde. Ik haal ze daar vandaan. Ik zal mijn engelen uitzenden naar de 4 windstreken. En ze zullen de uitverkorenen verzamelen naar de 4 windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Dat betekent dat de Heer ze waar dan ook gelegerd vandaan haalt. En hij brengt ze terug. Hij brengt ze terug. En ze komen in Jeruzalem aan. En het loofhuttenfeest is nog niet eens aangebroken. Is nog wel toekomstig iets. Maar grote verzoendag. Vergeving. Hij heeft voor ons betaald. Hij heeft ervoor gezorgd. Onze Heer Jezus heeft ervoor gezorgd. Onze Messias. Dat we terug kunnen en dat we in de zegen van hemzelf mogen staan. En daar mogen genieten. Wat een geweldige zegen voor Israël in de toekomst. Gekoppeld aan bazuingeschal. God brengt ze bij zichzelf. Hij roept ze bij zichzelf. Hij laat ze daar in Jeruzalem komen. In zijn eigen tegenwoordigheid. En zoals Mozes het volk van de Heere God tegemoet bracht. Terwijl het bazuingeschal gaandeweg sterker werd. Zo zullen ze in die tijd de Here tegemoet gebracht worden. De jagers, dat zijn waarschijnlijk de verkeerde elementen die oorlogzuchtig zijn, die erop uit zijn om kapot te maken, om te verstrooien. De jagers worden gebruikt door de onrust ergens. Worden ze gedwongen om die kant op te gaan. Of door de vissers die in positieve zin bezig zijn om die mensen op te hengelen, eruit te halen. Die vissers die komen en brengen ze terug. Hoe dan ook, beide elementen worden genoemd. De jagers en de vissers. En zij brengen het volk Israël terug in het land. Daarover spreekt de Heer Jezus. En wanneer spreekt hij daarover? Op het moment dat ze hem niet willen. Ze hebben tegen hem gezegd, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat u koning over ons bent. En ze hebben hem uitgejouwd. Ze hebben hem uit de tempel gegooid. Ze hebben hem willen stenigen. Ze hebben stenen opgepakt om hem te stenigen. En juist in die samenhang spreekt de Heer Jezus dit verhaal. Wat zegt u dan? Nou, ik zeg maar één woord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zei de Heer Jezus ook letterlijk later aan het kruis. Maar daar kom je ook uit. Heer Jezus, wie bent u toch? Zoveel liefde, zoveel genade, zoveel erbarming. Zoveel zorg. U bent echt die goede herder die de verloren schapen nagaat, op uw schouder legt en ze terugbrengt. U bent het die zorg draagt voor de kudde. U bent het, Heer Jezus, we prijzen u. Dat komt dan, dat wordt een geweldig feest. En die grote verzoendag die dan plaats zal vinden. Ik wil hem wel met u tekenen. Ik wil dan Leviticus 16 wel met u behandelen. Om te zeggen, kijk eens, dat zijn elementen van de grote verzoendag. En dat en dat en dat. Maar één ding heb ik vaker genoemd hier. En die wil ik nu nog noemen. Op de grote verzoendag droeg de hoge priester andere kleren dan normaal. 359 dagen per jaar liep hij in een prachtig hoge priesterlijk gewaad. Alleen één dag liep hij anders. In die ene dag, dat was de tiende van de zevende maand, dat was de grote verzoendag. Dan had hij geen opsmuk, geen heerlijkheid, geen glorie. Zal ik het gewoon zeggen met Jesaja? Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Andere kleren. Die worden ook heilige kleren genoemd. En die heilige kleren worden bewaard in het heiligdom, in huis van God. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Ze dachten dat hij kwam met macht en majesteit, maar hij kwam als de verzoener, als degene die op de grote verzoendag het werk volbracht, de Heer Jezus. Je kunt ademloos genieten van het Oude Testament als u de mantel van Elia oppakt. Het is echt zo. Dan gaat u ontdekken dat de Bijbel veel mooier is dan u ooit voor mogelijk hield. U gaat ontdekken dat er een enorme harmonie bestaat tussen het Oude en het Nieuwe, tussen het Eerste en het Tweede Testament. U gaat ontdekken dat het feest wordt. U en ik hebben onze jubeldag bij hem. Op aarde, een paar dagen later, een korte tijd later, begint dit. En dat is zo. Korte tijd na ons vertrek, ik denk 3,5, misschien 7 jaar. Na dat moment gebeurt dit, wat hier staat. Dan worden die engelen uitgestuurd. Dan wordt er een einde gemaakt aan al die verdrukking, aan al die nood, aan al die agressie. Al die legers deinzen dan achteruit. Voor hem. Grote verzoendag. Bent u blij met de Heer Jezus dat die dag aanbreekt, dat ze hem zullen erkennen als de Messias, als degene die het werk volbracht. En dat loopt uit op de 15e dag van de 7e maand in een loofhuttefeest. Het is het einde van de oogst. Het zijn allemaal oogstmomenten. En loofhuttefeest is gewoon einde van alle oogstactiviteiten. Alles is binnen. Alles is binnen. Alle Israëlieten zijn binnen. De hele oogst is binnen. Ik hoop dat u het pakt. Ja, en dat gaan de volkeren meevieren. Want die gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren. Dat gaat dan gebeuren. naar zoiets zien. Denk je, had ik dat nu eerder moeten zien? Ja, dat had je misschien veel eerder moeten zien, kunnen zien. Als u de mantel van Elia oppakt, dan ziet u het. Ik meen dat niet na. Niet schoolmeesterachtig. Ik zeg het tegen mezelf. Ik had zoveel dingen eerder willen zien en kunnen zien. Maar we waren zo druk met onszelf. En met onze besonjes, met onze probleempjes misschien. En met onze zorg. En we zagen niet eens wat God ons allemaal te geven heeft. Maar vanaf het moment dat we de mantel van Elia, onze eigen kleren in twee stukken doen. En die mantel aandoen, wordt alles anders. Het wordt feest in Jeruzalem. Zo'n feest als er nog nooit geweest is. En op de grote dag, die laatste dag van het feest, zegt Johannes, zo schitterend in hoofdstuk 7, staat Jezus daar in de tempel en roept, kom maar bij mij. De bron van zegen, de bron van levend water. Alles is schitterend, alles is adembenemend. Ik weet niet wie dan premier is in Nederland. Laten we maar aannemen dat het iemand anders is dan meneer Balkenende, maar het mag ook meneer Balkenende zijn. Ik heb diep respect voor die man, als man, als mens. Maar goed, dan gaan ze samen. Hij en meneer Verhagen, die gaan naar Schiphol en laten zich door El Al, denk ik, mijn vermoeden, naar Jeruzalem brengen, naar Tel Aviv. En die komen in Jeruzalem aan en gaan als de koningin van Sheba op zoek naar de koning. De koning, de vredevorst, de echte Shalom, de echte Salomo. Wat Salomo betekent hem is Shalom en vrede. En ze bieden hun geloofsbrieven aan. Ze hebben ook een cadeautje meegenomen. Ik vermoed een paar mooie dingen uit Nederland. Vul maar in. En ze zeggen, we buigen. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. Want u bent mijn Heer. Dat gaan ze dan zeggen. En ze krijgen de zegen mee. En dan wordt er gezegd, tot volgend jaar in Jeruzalem. Dat zeggen de Joden heel vaak tegen elkaar. Dat zeggen ze dan ook. Want de volgende keer gaan ze weer. Weer naar Jeruzalem. Elk jaar opnieuw. En in Jeruzalem het Loofhuttenfeest. En Israël, kanalen van Gods zegen. Dan. De Heer Jezus vertelt dit over Israël. Hij zit op de Olijfberg, ziet dat de stad ineenstort in no time, dat er niets overblijft. En gaat dan deze dingen vertellen. Ik weet niet hoe u nu over de Heer Jezus denkt. Ik weet niet hoe u over hem dacht toen u hier binnenkwam. Maar als u dit nu op een rijtje zet, dan denk je, ja, Heer Jezus, maar eigenlijk gaat het ons begrip te boven, gaat het ons verstand te boven. We kunnen alleen maar aanbiddend voor u knielen, aanbiddend buigen en zeggen, Heer Jezus, u bent Heer. U bent Heer. Wat een glorie voor hem. Er is een lied, we zingen dat wel eens, wat een dag zal het zijn als ik hem, Jezus, ontmoeten mag, als ik hem begroeten mag, weet je wel, die mooie woorden. Nu, er zal een jubeldag zijn in de hemel als wij bij hem zullen komen. Het is een jubeldag voor ons en hij zal mateloos verheugd zijn zijn bruid bij zich te hebben. Waarvan in het boek Hooglied staat, ik wil zo graag je gedaante zien, ik wil je stem horen, ik wil dat je bij me bent, ik wil dat je hier bent en in mijn omgeving blijft. Maar die korte tijd later, als de Heer Jezus op de Olijfberg komt en alles buigt voor hem en die hele Israël groep, die komt terug, die komt naar haar oorspronkelijk bezit terug. Ze worden opnieuw gezegend, daar waar hij ooit die zegen heeft beloofd. Wat een dag zal het zijn voor hem. Dat ze eindelijk zullen zeggen, mijn Heer en mijn God. Dat zei Thomas, ook 8 dagen later. Ik hoop dat dat ook valt. Al die dingen hebben een betekenis. En samengevoegd gaat het hier in Matthäus 24 om de Heer Jezus, die over zijn volk Israël zulke dingen zegt. En dat bezuingeluid en dat bij God gebracht worden, dat zal echt gebeuren. Uit alle hoeken en gaten van deze wereld. En u en ik maken dit mee vanuit de hemel. We zijn dan al bij hem. We zullen zien hoe de Heer Jezus daar te midden van die volkeren en met name dat volk verheerlijkt wordt. En u applaudisseert. Ik weet niet hoe we dat doen dan in de hemel. Maar we zullen in elk geval onze vreugde laten horen, laten merken dat dit een dag is voor hem. Een geweldige dag waarop hij zo lang heeft gewacht. De dag van zijn beloning. De dag van zijn kroning. De dag van zijn verheerlijking. Onze Heer Jezus. Als u dit meeneemt, dan hoop ik dat iets duidelijk is over de gemeente en over Israël. Ik heb het vanavond zo willen samenvoegen om u een kapstok te geven om het te begrijpen. Hier sta ik, ik kan niet anders. De Heere zegene u. Amen. Onze God, onze Vader, ik wil u zo graag danken voor uw plan met de Heer Jezus, voor uw geweldige, geweldige plannen die te maken hebben met zijn glorie, met zijn heerlijkheid, met zijn majesteit, met zijn plaats hier op aarde, met zijn plaats in het huis van de Vader, met zijn plaats in de hemel. Het is allemaal Christus, de Heer Jezus. Het is allemaal uw geliefde Zoon, de Eeuwige. We willen u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u zo bidden dat de Heer Jezus schittert in mijn hart en in mijn denken, in mijn hele bestaan, en dat de mantel van Elia mij omgeeft, dat ik me daarin bevind, zodat ik ook ontdekken kan wie hij is. Vader, we willen misschien iets spectaculairs, we willen wonderen zien, we willen buitengewone krachten zien. Nu, dit is iets buitengewoons. Zien wie hij is. En zo willen we elkaar aan u opdragen en bidden dat de zegen van uzelf met ons is en bij ons is. Dat uw genade ons omgeeft, dat de liefde van de Heer Jezus ons vult en dat de gemeenschap van de Heilige Geest kenmerkend is voor ons. Zo willen we uit elkaar gaan voor het seizoen. We hebben een zomertijd en iedereen heeft een plan. Maar we willen u bidden, Vader, of de Heer Jezus, ook in de tijd dat we elkaar in deze setting niet zien, dat de Heer Jezus groter wordt, dat we meer ontdekken van hem en nog meer zien van zijn geweldige glorie en grootheid. En van uw plan met hem. Dank u wel, Vader. Voor de Heer Jezus. Voor mijn heiland, voor mijn verlosser. Ik zou hem zo graag willen zien. Ik zou hem zo graag willen huldigen. Ik zou hem zo graag willen bedanken. Ik zou hem zo graag willen zeggen, fijn dat u eer krijgt. Daar gaat het niet meer om dat ik het dan fijn heb bij hem. Dat is ook waar. Maar dat hij het fijn heeft. O Vader, wilt u ons zo leren en onderwijzen naar uw plan. Amen.